Goedemorgen allemaal. Welkom hier voor morgen. Morgen hier, morgen in de livestream. We groeten elkaar in de naam van onze Heer Jezus Christus. Ik denk dat jullie het met me eens zijn dat in de laatste spreekbeurten dat ik daar vaak de wet heb aangehaald. Gesproken heb over Gods wet. En dat ging ook regelmatig gepaard met het aanhalen van de 10 geboden. En wellicht vinden sommigen dat als je over de wet praat, dat dat dan wettisch is. En dus daar wilde ik vandaag eerst mee beginnen en daar kort bij stilstaan. Want het vertrouwen op eigen vermogen om op basis van Gods wetten rechtvaardiging te verkrijgen, te ontvangen, het toepassen van Gods ge- en verboden op je eigen leven, maar vooral op andermans levensstijl, handel en wandel, en het oordelen van de ander, omdat ze zich in jouw ogen niet aan Gods wet houden, dat is wettisch gedrag. Dat is wettisch. En te meer wanneer we onszelf er niet aan houden en anderen op aanspreken. Zoals de Heer Jezus dat toentertijd de Farizeeërs verweet. Uiterlijk waren ze dat misschien nog wel, vroom, maar van binnen waren ze verdorven. En zoals de Heer Jezus dat omschreef, gelijk aan witgekalkte graven. Van binnen waren ze al dood, de dood is al binnen en die wachten geduldig af. Het tonen van en het spreken over Gods wet, het uitleggen van de rol van Gods wet en hoe hij dat toebedacht heeft, namelijk het zichtbaar maken van de zonde in ons leven, van ieder mens, en de onoverbrugbare afstand die daardoor ontstaan is tussen de mens en God, de heilige God, en te getuigen van de enige afdoende oplossing, de enige weg tot verzoening, en dat is Jezus Christus, de Zoon van God, neergedaald uit de hemel, geboren als mens, gestorven aan het kruis op Golgotha, en weer opgestaan op de derde dag. Dat is niet wettisch, dat is het evangelie brengen aan een wereld verloren in schuld. Het evangelie van de Heer Jezus als verlosser en redder en als de enige weg tot Gods troon en genade, dat is namelijk Gods radicale zwart-wit antwoord op de zonde in de wereld. En het is het een of het ander. Er is geen andere weg en er is geen andere smaak. En het horen van het evangelie, Het inzien van eigen zonde en schuld tegenover een heilig God, door Gods wet als lakmoesproef daar tegenover te zetten en te ontdekken dat het onmogelijk is om op eigen kracht rechtvaardiging te krijgen, dus als het ware een ticket naar de hemel te verdienen, dat moet een mens uiteindelijk brengen tot het neerknielen in afhankelijkheid en in verootmoediging. En ziende op het offer wat de Heer Jezus heeft gebracht door voor onze zonden te sterven. Dat alleen brengt redding en geeft deel aan Gods genade. En de mens zal uiteindelijk komen tot een houding waarin hij zegt: Heer Jezus, ik heb u nodig. Ik kan niet langer zonder u. Wilt u voortaan over mijn leven heersen? Laten we eerst bidden en God vragen voor een zegen. Vader, dank u dat we hier zo bij elkaar mogen zijn. Hier in de zaal, de mensen die kijken over internet. Heer, dat we ons mogen verzamelen om u heen, want u bent hier in het midden. Heer, we vragen u eerbiedig, Heer, dat u ons wilt voeden vandaag. Heer, dat u ons met uw geest uw woorden wilt laten verstaan. Heer, leer mij, Heer, om mijn mond te houden als dat niet van u is. Leer mij uit te spreken de dingen die wel van u zijn. En zegen ons zo alle, Heer, dat we mogen ontdekken hoe groot en hoe goed u bent voor wat u hebt gedaan in uw Zoon Jezus Christus. En zo leggen we deze dienst aan uw voeten en prijs uw grote naam. Amen. In het verlengde hiervan wilde ik vanmorgen stilstaan bij de overtuiging dat ieder mens zich moet realiseren dat wie in Christus een nieuwe schepping wil worden, een nieuw leven met hem wil starten, dat hij bereid moet zijn om zijn of haar oude leven af te leggen. En de enige manier om tot dat punt te komen is om ons door Gods wet te laten overtuigen dat nodig is. Dat we zondige mensen zijn en dat we verwijderd zijn van Gods genade indien we Christus niet willen aannemen in geloof. En zo een prachtig nieuw hoofdstuk met een leven in Christus te beginnen dat tot in eeuwigheid zal duren. En wie de Bijbel leest, die het zal met me eens zijn dat de brief aan de Romeinen van Paulus, dat een bijzonder mooi beeld is van de reis die een mens maakt. Van als ongelovige tot iemand die de Heer Jezus volkomen mag kennen. De reis die een mens maakt wanneer hij of zij zich beseft dat Gods genade in de Heer Jezus de enige manier is om gered te worden van zichzelf en de zonde binnenin. Hier in de Romeinenbrief lees je wie je bent, wat je nodig hebt, wie je mag worden als je Christus offer accepteert en als je hem tot jouw leidsman maakt. En als we dan in die Romeinenbrief meer inzoomen en we kijken bijvoorbeeld naar hoofdstuk 7, dan zien we als het ware het toppunt van de verwarring die een mens daarin kan hebben. Wanneer deze zich de rol en de functie van Gods wet realiseert in zijn leven. En leven in het vlees noemt het woord dat, maar dat is een leven dat haaks staat op het leven dat geleid wordt door Gods geest. En Paulus geeft het ook weer, die verwarring die een mens kan treffen als hij dat gaat ontdekken. En in welk dilemma een mens kan komen als het gaat om de wet versus de mens of de wet versus de zonde binnenin. Wel het goede willen doen, maar het simpelweg niet kunnen uit zichzelf. En we lezen uit de Romeinen hoofdstuk 7 vers 18. Ik heb het laten niet zien, maar ik lees het voor. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. En Paulus zegt, ik ontdek dus deze wet in mij, dat als ik het goede wil doen, dan is het kwade in mij aanwezig. En dan eindigt hij eigenlijk als het ware met een noodkreet in vers 24, dat hij zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? En ik geef toe dat kan heel deprimerend overkomen voor een christen. Wel willen, maar niet kunnen. Omdat christenen nog in een wereld leven waarin de zonde een voortdurende uitdaging is, een voortdurende aanval is op onze menselijke zwakheden. Maar gelukkig brengt Paulus ons hier tot een prachtig en hoopvol inzicht. En dat vormt ook tegelijkertijd het breekpunt in die Romeinenbrief. En daarmee ook voor ieder mens die tot bekering en tot nieuw besef is gekomen. En hij zegt als antwoord op die vraag, ik ellendig mens, Wie zal mij verlossen uit het lichaam van de dood? Dan zegt hij, ik dank God door Jezus Christus, mijn Heer. En dan begint hoofdstuk 8. Dan zijn we eindelijk die ellendige mens voorbij. Want heel Romeinen 8 en verder uiteraard staat vol van bemoediging om een nieuwgeboren christen zijn nieuwe leven vorm te geven. Te leven in de geest, ook al is hij nog steeds in het vlees. Vertrouwd te raken met de hoop die God ons door zijn geest wil schenken. Vertrouwen te krijgen in de waarheid dat God alles ten goede zal werken voor hen die hem liefhebben. Maar de reden daartoe, dat staat al in de eerste regels van dit 8e hoofdstuk te lezen. En dit zal je helpen en dit zal je bemoedigen om te begrijpen in welke positie je bent gekomen. De positie die je hebt gekregen in Christus, ondanks de staat waarin je nog bent. En we lezen hoofdstuk 8, vers 1 tot en met 4. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Want de wet van de geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want wat de wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees, God heeft door zijn eigen zoon te zenden in een vlees aan dat der zonde gelijk en wel om de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de eis der wet vervuld zou worden in ons die naar het vlees wandelen, die niet naar het vlees wandelen, doch naar de geest. Hier geeft Paulus als het ware in de notendop, zet hij uiteen hoe de wet van de dood is uitgeschakeld, ontdaan is van haar vermogen om tot veroordeling over te gaan voor degene die voortaan kiezen om naar de geest te leven. Naar de geest in plaats van het vlees. En we hebben nu weliswaar de versen 1 tot 4 gelezen, maar eigenlijk wilde ik vandaag nog verder inzoomen. Op specifiek één vers hiervan. En dat is het eerste vers. Nog sterker, dat is eigenlijk het eerste gedeelte van dat eerste vers. En we lezen het nogmaals. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Ik wil zelfs nog verder inzoomen en dit vers opdelen in twee gedeeltes. Het eerste gedeelte als het ware de gift van God. En het tweede gedeelte als het ware de ontvanger. Zij die in Christus zijn. Voordat we verder gaan, laat me eerst twee voorbeelden geven om het straks wat beter te begrijpen. Stel je voor, we hebben ons schattige, lieve, kleine stuiterballetje in onze gemeente, Sarah. Dat is de dochter van ons schattige, lieve, grote stuiterballetje. Wie is dat ook weer? Oh. Nou, het is een tip, het is de zoon van de nog grotere tot rust gekomen stuiterbal Willem. Maar goed, stel je voor. Willem brengt een week voordat Sarah jarig is, een grote doos, mooi ingepakt, een cadeau, maar er staat op, pas openmaken op je verjaardag. Nou, drie keer raden wat er dan gaat gebeuren. De volgende dag om 6:30. Pap, mag ik hem nu openmaken?
Nee, pas op je verjaardag, dat staat er toch op?
Volgende morgen om 6:30. Ach, pap, mag ik het cadeautje nu al openmaken?
Nou, Sarah, ga weg, je slapen, ga weg, je staat erop.
En de volgende dag weer. En de volgende dag vast weer. Totdat haar verjaardag is aangekomen. En dan nu eindelijk mag het worden geopend. Wat moet dat een verlossend nu eindelijk voor Sara hebben betekend. Dat is één uitleg, of één manier waarop je het woord nu kan benaderen. Er is nog een ander. Stel, diezelfde Willem geeft aan zijn zoon een envelop met 10.000 euro. En een briefje erbij, waarin staat: Jochie, ik ben al oud. We weten allebei dat als ik er straks niet meer ben, dat jij alles van mij krijgt. Jij bent mijn erfgenaam. Maar ik geef je dit geld nu al, omdat ik weet dat je het nu al kan gebruiken. Nu al, pap. Nu al, pap, mag ik het nu al van u krijgen? En het is duidelijk dat dit een andere betekenis aan het woord nu geeft. Eindelijk nu al, eindelijk nu, of nu al. Eindelijk nu geen veroordeling, of nu al geen veroordeling. Welke nu in dit eerste gedeelte, hoe zouden we nu hier moeten lezen? Ik denk dat je het allemaal weet. En zo is het inderdaad. Nu al, Hemelse Vader. Heb ik nu al een positie van u gekregen waar ik niet langer onder uw oordeel val? Hoe is het mogelijk? U kent mij van haver tot gort, van top tot teen. U kent mij van binnen en van buiten. U kent mijn gedachten al van verre. Uw woord is als een tweesnijdend zwaard die doordringt, zegt de Bijbel, tot op de scheiding van mijn ziel en mijn geest. Van mijn gewrichten en mijn merg. En het schift, het brengt uiteen de overleggingen en de gedachten in mijn hart. Ja, nu al, Vader. U weet hoe ik werkelijk ben en hoe mijn hart nog steeds verlangt naar zaken die zo haaks staan op die van u. Nu al, Vader, terwijl u weet hoe vaak ik struikel, waaraan heb ik het verdiend? Dat u mij nu al deze genade betoont. En dan volgt in het tweede deel van vers 1 de absolute conditie voor Gods genade en het niet langer onder zijn oordeel staan. Er staat voor hen die in Christus zijn. God heeft de zonde van de mens veroordeeld in Christus. En dan zou je misschien zeggen, wacht even, ik begrijp het niet. Hoe kon God nou zijn eigen zoon veroordelen? Hoe kon God de zonde in zijn zoon, zijn zondeloze zoon, veroordelen? Want hij was zondeloos. Jezus was niet alleen zondeloos, hij was bovendien zelf God. Hoe kon God zijn eigen goddelijke zoon veroordelen voor de zonde die hij niet had begaan? En het antwoord is omdat jij en ik, toen wij tot bekering kwamen, toetraden tot het lichaam van Christus en God onze zonde in Christus zag, in zijn zoon zag en hem daarvoor zijn oordeel oplegde. God zag Christus, maar hij zag ook ons in Christus en met ons onze zonde. En daarom oordeelde hij zijn zoon. Misschien ben je nog verbaasd en zeg je, ja, Christus stierf toch al 2000 jaar geleden. En ik ben pas Een jaar, 2 jaar, 5 jaar, 10 jaar, 30 jaar, 50 jaar geleden tot geloof gekomen. Veel later dus. Dus hoe is dat mogelijk? Hoe zit dat dan? Jezus stierf voor alle zonden van de mensheid. Die in het verleden, die vandaag in het heden en ook alle zonden in de toekomst. En een ieder die tot hem komt en hem aanneemt, ontvangt vergeving en zal niet langer geoordeeld worden. En ik hoop dat jullie dit begrijpen. Jezus, God zag Jezus, zijn perfecte, geliefde, zondeloze zoon, die eerst naast hem zat, op zijn troon in de hemel. Hij zag zijn zoon, die hij lief had boven alles. Maar toch naar de wereld stuurde en hem blootstelde aan alles. En hij zag zijn zoon en hij zag ook ons in hem. En hij gaf hem het oordeel wat de zonde toekomt. Dood. Jezus moest sterven. En toen hij, die zonder zonde was, Gods oordeel en gramschap moest doorstaan, toen werden ook wij in hem geoordeeld. En nou bestaat er in het Engels een term, dat in een juridische term, dat heet double jeopardy. Dubbele veroordeling. En dat is niet mogelijk in de rechtspraak. Het is niet mogelijk in de rechtspraak om 2 keer veroordeeld te worden voor hetzelfde misdrijf. Double jeopardy. Dubbele veroordeling. En zo is het ook hier. God heeft ons al veroordeeld toen hij zijn zoon Jezus Christus veroordeelde tot de dood. En hij zal ons niet nogmaals oordelen, omdat we in Christus zijn. De dag dat Bernie Tepas werd veroordeeld voor zijn zonde, was bijna 2000 jaar geleden, toen Christus werd gekruisigd op Golgotha. Daar droeg hij mijn zonde weg. En mocht ik in zijn opstanding nieuw leven ontvangen. En daarom mogen wij allemaal nu in vrijheid leven. Halleluja. Nu al, Vader, mag ik nu al in vrijheid van uw genade profiteren. Wanneer ik mijn leven onder het kruis breng en uw zoon aanvaard als mijn verlosser en mijn koning. Ik dank u, God, door Jezus Christus, mijn Heer. Het is een kort woord vandaag, maar wel een prachtig woord is dit, wat we vandaag mogen ontvangen. Wat een geweldige zekerheid en genade hebben wij ontvangen in Jezus Christus, Gods Zoon. Gestorven aan het kruis en opgestaan tot eer van zijn Vader en tot redding van de wereld. En tegen een ieder die vanmorgen luistert, hier of via de livestream, en de Heer Jezus nog niet kent als persoonlijke verlosser, wil ik zeggen, en we hebben het gezongen, kom, kom nu tot Jezus. Hij droeg Gods oordeel en stierf ook voor jou. Twijfel niet langer, leef niet langer onder de aanklacht van de zonde die jou wilt veroordelen tot een leven buiten Gods genade en buiten zijn aanwezigheid en straks tot een eeuwige dood. Kom nu al, vandaag. Kom nu tot Jezus en leef in de vrijheid die Hij en Hij alleen jou kan bieden. Ik wil ook eindigen met een waarschuwing. En het is goed als wij dingen hier doen, het initiatief om mensen te helpen in een taal, prachtig. En zo zijn er nog veel meer dingen. Maar een van de grootste gevaren, zo niet het grootste gevaar, voor een christen en voor de kerk vandaag in het algemeen, is het gevaar om een leven te gaan leiden wat gedicteerd wordt door de wereld en haar visie op de kerk. Een leven leidt op basis van wat de wereld denkt dat het christelijk geloof moet inhouden. Want een christen en de kerk moet vooral nuttig zijn in de maatschappij. Op sociaal of psychisch of zelfs fysiek gebied. En de wereld heeft helemaal geen behoefte om het christelijk geloof als waar of als onwaar te duiden. Enkel als nuttig of als schadelijk. En de wereld ziet het geloof in Christus niet als absolute waarheid of als onwaarheid. Het is een eigen persoonlijke mening. En het kan respect krijgen wanneer de kerk bepaalde doelen kan bereiken in de maatschappij, zoals andere organisaties dat ook doen, goede doelen, organisaties, goede dingen doen voor de mensheid. En het kan ook net zo hard rekenen op afkeur wanneer ze dat nalaat. En ik denk dat ook onze gemeente door misschien de lokale overheid in het, ja, we ontvangen vaak brieven, schrijven, noem maar op, dat ook de lokale overheid hier in Den Haag ons zo bekijkt in dat licht. Wat kan de christelijke gemeenschap, de Pinksterbeweging, doen? Bijvoorbeeld aan het armoedeprobleem in het Laakkwartier, voor daklozen, voor drugsverslaafden. Wat kan zij betekenen voor de bestrijding van criminaliteit, de opvang van ontheemden, familie- en relatieproblemen? En het zijn echt allemaal nobele zaken en zeker zaken waar zeker de kerk en of een christen individueel een goede rol en een toegevoegde waarde kan bieden. Maar het is wel, het hokje is geschapen. En het hokje, zoals de wereld dat zo vaak doet, moet worden gevuld. En wanneer wij, jullie en ik, meegaan in die seculiere gedachte dat het christelijk geloof hierom draait, hoe de kerk en haar leden de maatschappij kunnen faciliteren, en niet om God en zijn Zoon Jezus Christus op de allereerste plaats en zijn woord als autoriteit voor de mensheid en de weg tot eeuwig leven aan deze wereld te brengen, dan wordt de plank gigantisch misgeslagen. Wanneer je hieraan voorbij gaat en de wereld je haar agenda laat opdringen om vooral nuttig en bruikbaar te zijn in de maatschappij, dan zul je het belangrijkste deel van het evangelie missen en wellicht nooit begrijpen. Want de essentie van het christelijk geloof is het feit en de erkenning dat God en God alleen de eerste en de belangrijkste en het enige van waarde is in deze schepping, in het hele universum, en niet de mens. En omdat niet één mens in de hele geschiedenis, niet hier, en ook hier niet buiten, en waar dan ook ter wereld, zo denkt en zo handelt, daarom zijn we allemaal schuldig aan, laten we het noemen, rebellie. Daardoor vijanden van God. Daardoor onder zijn oordeel vallen. En op basis van zijn wet eeuwige uitsluiting verdienen van zijn aanwezigheid. Maar God zij dank, door Christus Jezus onze Heer, zijn oordeel geldt niet meer voor hen die in Christus Jezus zijn. En dat is het evangelie. En er is maar één manier om deze rebelse wereld weer met deze heilige, rechtvaardige en oneindig goede God te verzoenen. En dat is te vertellen van die ene mens, Jezus, de middelaar tussen God en de mens. Jezus Christus gekruisigd en weer opgestaan op de derde dag. Dat is het om christen te zijn. En al doen we, en wie denkt van nou hoef ik helemaal niks meer te doen. Dan kan ik lekker thuis in mijn eigen huis op de bank gaan zitten en televisie kijken en lekker doen wat ik alleen zelf wil. Die heeft het helemaal verkeerd begrepen. Wij mogen onze naaste, nog sterker, wij moeten onze naaste dienen. En op een manier zoals de Heer Jezus ons heeft gediend. Maar voordat er maar sprake kan zijn om te praten over daklozen, over drugsproblemen, over bijdrage aan de maatschappij en zoveel andere goede zaken, dient het eerst te gaan in de kerk over Gods glorie en majesteit. Mijn verwijdering van hem, mijn verzoening met hem door geloof in Jezus Christus alleen, en daarna een leven met hem en groeien in heiligheid. En de wereld wil daar helemaal niets van weten. Maar zolang je maar je mond daarover houdt en meehelpt om het leven wat beter te maken, dan zal ze je graag een plekje aanbieden. En dat is dus precies dat zwaard van oordeel. Ook waar Paulus het dat in hoofdstuk 7 over had. Wat boven ieder christen hangt. Oh, wat vind ik dat toch moeilijk. Doe ik het wel goed? Haal ik niet weer Gods oordeel op me als ik nalaat om te doen wat ik zo graag zou willen doen als zijn kind. Maar wat ik juist nalaat. En dat ik toch iedere keer weer juist doe wat ik niet wil, wat ik haat. En ik ben zo zwak. En ik ben zo zwak om zo vaak toe te geven aan de wereld en het wereldse denken. Ik ben zo zwak en ik kan mijn rug niet rechten om als christen rechtop te blijven staan. Dat is precies wat Paulus beschreef in hoofdstuk 7 als hij zegt, ik ellendig mens. En dat is de realiteit waar ieder kind van God en de kerk ook mee te maken heeft. Ook nu, ook vandaag, ook wij, ook jij en ik. Maar daarom moet je je goed beseffen dat jouw zonde van gisteren, van vandaag en zelfs van morgen al geoordeeld zijn in het jaar 33 na de start van onze jaartelling. Het oordeel is al gedragen door Christus Jezus en degenen die in hem zijn zullen niet meer door Gods oordeel worden geraakt. Ik hoef geen angst meer voor Gods oordeel te hebben, zolang ik maar in Christus ben. En dat met die vraag wil ik vandaag afsluiten. Dat is de vraag die voor jou en mij ligt. Waar sta ik hierin? Ben ik werkelijk in Christus? Heb ik hem lief boven alles, omdat hij het oordeel heeft gedragen welke ik had verdiend? Of heb ik het idee van Gods redding wel wat aandacht gegeven in mijn leven en speel ik het spel van Christus zijn gewoon mee? Maar heb ik nooit werkelijk de waarheid toegelaten dat ik volkomen verloren ben zonder Jezus? Probeer ik nog steeds op eigen kracht in deze wereld mijn weg te vinden? Is wat de wereld van mij vraagt als christen de maatstaf? Of laat ik mij leiden door Gods geest? Wat hij mij opdraagt te doen, zodat God de Vader in Jezus Christus ook in mijn en in ons leven wordt verheerlijkt. Waar sta ik hierin? De wereld en haar egocentrisch denken, die heeft haar antwoord al lang klaar. En dat zal je nooit dichter bij Gods Vaderhart brengen, maar juist alleen maar laten afdwalen. Maar als we vasthouden aan wat Romeinen 8 in vers 1 ons heeft verzekerd, dat er nu al, Vader, geen veroordeling meer is voor hen die in Christus Jezus zijn, dan kunnen we in alle vrijheid alles bij de Heer brengen en zijn leiding in alles aanvaarden, zonder angst te hebben, zonder bang te zijn. Vrijheid in Jezus Christus, geen oordeel meer. Nu al, Vader, laten we bidden. Vader, dank u voor uw woord. Dat u ons zoveel hoop en bemoediging wilt geven, Heer. Door de woorden die uw profeten en uw discipelen en boven alles uw Zoon Jezus Christus heeft gegeven. Dat het ter lering voor ons is, ter opbouw, maar ook tot vermaning. Heer, dat u centraal staat en dat u centraal dient te staan in ons leven. dat die centraal dient te staan in deze wereld. Heer, dank u voor uw genade dat u een ieder tot u roept. Dat er niemand is uitgesloten om in Jezus Christus te komen. Zodat u ook voor hem of voor haar die in Christus Jezus zijn gekomen, uw eenmalig oordeel al heeft gegeven. Dat we niet bang hoeven te zijn om nogmaals veroordeeld te worden. Ook al maken we fouten, ook al struikelen we, misschien wel iedere dag. Heer, dank u dat u met uw geest dan naast ons wilt staan. Dat u ons wilt bouwen in wijsheid, in onderscheid. Dat u ons wilt leren, uw stem wilt laten verstaan. Heer, dank u, Heer, dat u ons kent. Heer, dat u ons volkomen kent. Heer, en zo leggen we deze ochtend dit woord aan uw voeten. Heer, laat het zo zijn, Heer, dat we hierover na mogen denken. Onze beslissingen mogen nemen. U mogen eren, Heer, voor uw liefde en genade. Dat u niet ons, niet mij veroordeeld hebt, maar dat u uw Zoon die straf heeft laten dragen. Heer Jezus, dat u bereid was om dat te doen, om uw Vader gehoorzaam te zijn. Dank u wel, Heer. Prijs uw grote naam. In Jezus' naam. Amen.